94,3 megahertz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Ik weet nog niet zoveel van dit half uur tot half zeven. Ik weet in ieder geval wel dat van half zeven tot zeven uur ons sportprogramma is te beluisteren. Maar wat er daarvoor allemaal gaat gebeuren, dat is nog heel spannend. We zitten nog steeds met z'n allen in de studio. Een heleboel gasten. We zijn nog steeds aan het praten over geweld in Amsterdam. Over die hele geweldspiraal. En hoe je die nou zou kunnen oplossen. Hoe je die zou kunnen doorbreken. Waar we het nog niet over gehad hebben eigenlijk tussen vijf en zes, is of het doel alle middelen heiligt. Dat wil zeggen, ja, nou, wat wil het, Jan en J, want jij wilde daar ook iets over zeggen.
Ja, nou, het lijkt me heel interessant om de discussie op dat onderwerp te brengen. Dat sluit een beetje aan bij het vorige uur. Er wordt van verschillende kanten gesuggereerd, de laatste tijd ook vanuit de politie zelf. Die politie moet ook zelfstandig een mening gaan vormen over allerlei sociale problemen om dan te gaan kiezen. Je zou kunnen zeggen dat is de keuze tussen het ontruimen van de Grote Keizer of het ontruimen van het Katshuis. Je kan van verschillende kanten kun je beginnen. Nou, is dat voor mijn gevoel, is dat wel een stuk van de oplossing, maar die politie heeft niet veel speelruimte, want die zijn voortdurend, wat dan mijn buurman zei, onder het bevoegd gezag gesteld. En die zijn in feite uitvoerders. Nou wil ik op dat punt graag dan duidelijk terugkomen. Mijn stelling is dat de politie in de wijze waarop ze, onder andere met protestdemonstraties, met actiegroepen en dergelijke omgaat, dat op dat punt de politie een hele grote eigen macht en een hele eigen bevoegdheid heeft om dat te doen zoals ze dat willen. En ik denk dat veel kritiek uit de hoek van de actiegroepen met name daarop neerkomt. Dat de politie niet, zeg maar, duidelijk uitstraalt van, nou ja, protest is een goede zaak, er zijn veel misstanden. Wie daar tegen ingaat, die willen wij best een heel eind daarbij helpen. Neem dan bijvoorbeeld Almelo. Dat was een voorbeeld waarbij de demonstranten tegen kernenergie samen met de politie een hele grote demonstratie hebben georganiseerd. En nu zie je dat in de nadagen van de Amsterdamse rellen in Dodewaard een heel andere sfeer ontstaat. Ik denk dat de politie eigen belang heeft en ook de plicht heeft om voor zover mogelijk demonstraties en protest van minderheidsgroepen ruim baan te geven. En dat kunnen ze doen door de wijze waarop ze daarmee omgaan. Dat betekent, je kunt ze of in de pan hakken, of je kunt er twee paarden voorzetten en kijken of je dat kan regelen.
Die keuze, hè, want dat is dan natuurlijk de meest wezenlijke keuze, die wordt namelijk niet door de politie gemaakt. De keuze of de ja of nee, de ME daarbij ingezet moet worden, die is aan de politieke machthebbers op dat moment.
Ik geloof dat.
En hoeveel
dat
ME er wordt ingezet, dat bepaalt die commandant op dat moment. Maar dat is een heel andere zaak.
Ik denk dat de deskundigheid, de deskundigheid van de politie met name in dat vlak ligt. En dat bestuurders altijd, en dat is in het verleden telkens weer gebleken, volkomen blind varen op de adviezen van de politie.
Nou, dat is dus volkomen niet waar.
Er zijn de laatste tijd, naar aanleiding van de kritiek die intern in het korps zit, ook intern wordt er natuurlijk erg over gesproken, zijn een aantal zaken geprobeerd. Het mooiste voorbeeld heb ik vandaag in Dodewaard gezien. Daar zijn 16 politieambtenaren uitgetrokken uit de ME. Die zijn losgemaakt van de ME. Die gaan in groepjes van 4 man, in het normale uniform gekleed, dus geen ME-uitrusting, begeven die zich onder het publiek. Die gaan proberen daar een stuk discussie met het publiek op gang te brengen. Dat is duidelijk natuurlijk het resultaat al van de discussies die binnen de politie plaatsgevonden hebben. Het is het proberen om zoveel mogelijk te bereiken dat het geweld niet gebruikt hoeft te worden.
Van Keuler, PSP.
Nou, dat lijkt me dan een positief voorbeeld. Maar er werd net gezegd van de zijde van een vrijwillig ME'er dat het politiek bestuur verantwoordelijk is voor het politiebeleid. Nou, dan maak ik deel uit van de gemeenteraad en ook van de commissie Openbare Orde. Maar als er wijzigingen in het politiebeleid zijn, zoals vorige week vrijdag, dat opeens 160 mensen min of meer in de wilde weg worden opgepakt, dan weet ik daar van tevoren niks van. Dan heb ik daar mijn toestemming niet voor gegeven. Laat staan dat wij overstemd zijn of zo in de raad. Nee. Dat gaat dan kennelijk, neemt iemand, ik weet niet wie, maar ergens op een niet door de bevolking in Amsterdam gekozen niveau daar de verantwoordelijkheid voor.
Ja, waar is dat niveau? Want de
enige, dat weet ik dus
die
niet,
maar niet ter discussie staat en waar het maar niet over gaat, is over justitie. Kijk, in wezen is het natuurlijk zo, de ME voert uit wat ze opgedragen krijgt door het stadsbestuur. Maar het stadsbestuur voert toch ook uit wat ze opgedragen krijgt, bijvoorbeeld door justitie. Nou, of zie ik het nou verkeerd? Is het nou te naïef voor woorden wat ik nu zeg?
Het stadsbestuur heeft dus niets te zeggen over het politiebeleid. Er is een burgemeester die daar enige invloed op heeft. En wij hopen dan dat hij zo uitgebreid mogelijk met de gemeenteraadsfracties daarover overlegt. Maar wij constateren dat dat niet gebeurt.
Nee, in de juristerij wordt vaak gezegd, kijk, die politie die kiest zijn eigen baas. Dat betekent heel eenvoudig dat als de politie vindt dat iets een strafbaar feit is, dan is de officier van justitie de baas. Als ze vinden dat dat een openbare orde kwestie is, is de burgemeester de baas. Maar in wezen maakt de politie dat zelf uit. En niet andersom.
Jongens, wacht even. Want over dit, we kunnen hier nog tot zeker na zeven over doordiscussiëren. En ik wil toch ook wel graag dat wat luisteraars nog de mogelijkheid krijgen om te reageren. Ik heb voor de discussie hier onderling in de studio toch eigenlijk één afsluitende vraag. Als je die geweldspiraal zou willen doorbreken, ervan uitgaande dat je dat wil, wat zou er dan moeten gebeuren? Wie kan daar iets over zeggen? Wie wil daar iets over zeggen?
Leo,
sorry. Even een blackout.
Nou, om te beginnen moet er natuurlijk een ander beleid komen op alle punten waar op straat strijd wordt gevoerd. Ja. Op de tweede plaats moet inderdaad niet alleen waar we steeds over gepraat hebben, moet de houding van de politie veranderen of van de ME'ers. Mm. Maar de justitie die is ook aardig corrupt aan het worden in die zin dat het Openbaar Ministerie niet alleen allerlei onrechtmatige...
Ja. Maar wat moet er gebeuren? Er
is geen beginselverklaring, die treedt onrechtmatig op en dat is een aanleiding tot de verzet van bijvoorbeeld krakers of van andere mensen die actie voeren. Bovendien wordt het smerige optreden van agenten, de mishandelingen en alles, wordt gelegitimeerd door het seponeren van de klachten door
dat
het Openbaar Ministerie.
En daar heb je ook wat mij betreft gelijk in. Het
als
punt
we dat
is alleen
betreft, andere mensen die op straat komen, die demonstreren, hun recht krijgen, hun recht kunnen halen, dan veranderen er al dingen.
Goed,
daar
maar wat moet daar dan...
Ik ga
wie moet
van,
welke stap nu concreet gaan ondernemen? Stel dat
ik
je
net
iets
gezegd.
Verandert. Ja, je wil het beleid mensen, veranderen.
Mensen die het beleid maken en de mensen...
Hand,
duurlijk.
En als je de hand eens in eigen boezem steekt, in de boezem dan op dit moment... Jij
kan ik
niet
dit
voor
zeggen? Ik zal nooit schieten, net als politie...
Wel stenen gooien.
Ik zal nooit schieten. Ik zal nooit een moordaanslag plegen op de demonstrant.
Maar wel stenen gooien. Is steen vanaf 12 meter hoog niet doodslag dan?
Ik zeg helemaal niet hoe ik stenen gooi. Ik zeg alleen maar dat ik me op een eerlijke manier verzet met normale menselijke middelen tegen het staatsgeweld wat tegenover mij staat. Wat niks menselijks meer in zich heeft.
Nou,
bakstenen zijn normale menselijke middelen dus.
Nou, vroeger dacht
wat
ik
jij
dat
bedoelt
ook
te
niet,
zeggen is bakstenen.
Ik ben wel zo verschrikkelijk getergd door wat er op mij afgekomen is. Ja. Aan bloedhonden en, korte en lange latten. En
maar daar hebben we het in vorige uur ook over gehad.
Ja, precies. Ja, maar ik heb mijn oplossing voor gedeelte, heb ik nou gegeven, waar ze mee beginnen moeten.
Roel,
nou, ik denk, met die conclusie ben ik het niet eens. Ik denk wat nodig is, dat ze in de eerste plaats dat in de bestuurlijke hoek, en dan praat ik over de gemeentelijke bestuurlijke hoek, een aantal hele duidelijke maatregelen moeten worden genomen die te maken hebben met de aanpak van de problemen. En dat wil zeggen dat van bestuurlijke zijde een aantal eisen, rechtvaardige eisen, die met name door de kraakbeweging worden gesteld, dat die worden erkend, dat die worden ingewilligd, dat daar een goed politiek antwoord op komt en, maar... geen gewapend antwoord op komt. En dat we alles moeten doen om te voorkomen dat de mensen die bezig zijn met de activiteiten in de hoek van het terrorisme en van de criminaliteit worden gedrukt.
Want het is namelijk zo dat de Amsterdamse gemeenteraad heeft al concreet toegespitst op deze situatie zeker twee debatten gevoerd. En naar de Vondelstraat en naar Koninginnedag. Die oplossing werkt niet. Die debatten komt niets uit.
Hij werkt wel.
Hij heeft geen resultaat gehad.
Hij zou kunnen werken. De gemeente koopt de grote keizer aan.
Ja.
Nou, dat vind ik een positieve handelswijze. Maar wat gebeurt er tegelijkertijd? Dan zegt tegelijkertijd de burgemeester en chef erbij, maar dan mogen de mensen die er nu niet in zitten, mogen er niet blijven wonen. En dan komt er een nieuw punt van escalatie in.
Eventjes, want we hebben nu een deel van de krakers gehad, deel van de politie. Ik wou ook een deel van de politie aan het woord laten. Wat moet er volgens jou gebeuren om hieruit te komen, Dirk?
Volgens mij zou er maar één ding mogelijk zijn en dat is zorgen dat die groeperingen die nu de zogenaamde buitenparlementaire actie voeren, zich eens realiseren dat zij behoren tot een politieke minderheid, om niet te spreken een zeer kleine minderheid. En dat als zij, als zij nu werkelijk dan die invloed,
dat er als een oplossing
want de enige oplossing kan gemaakt,
jou,
die kan gegeven worden door de wetgevende bevoegde organen in Nederland. Die moeten de wetgeving veranderen. Daar gaan we allemaal over.
Ik hoor dat, wacht eventjes, want ik wil mensen aan de telefoon de gelegenheid geven. Ik trek één conclusie en dat is een hele kleine. Wacht even Leo. Ik heb het gevoel dat zoals wij hier met z'n allen zitten, dat we ontzettende grote verliezers zijn. Allemaal. Politie, politici. en ook de kraakbeweging en misschien ook wel Jan Ayé als criminoloog. Ik heb het gevoel dat we voortdurend roepen, de overheid, ik ook natuurlijk.
En de media ook.
De media zijn ook de verliezers. De overheid is een ontzettend log, traag, langzaam lichaam. Ik heb het gevoel, zoals we hier nu bijna een uur en een kwartier hebben zitten praten, dat we er niet uitkomen.
Uiteraard niet.
Dat was ook natuurlijk niet de bedoeling. Natuurlijk niet, dat was ook niet de pretentie. Maar dat we eigenlijk met z'n allen verliezers zitten te zijn. Roel, als laatste, slotwoord, ben je het daarmee eens?
Nee hoor, ik voel me helemaal geen verliezer. Verliezer ben je pas op het moment dat de situatie uitzichtloos is. En ik vind de situatie is niet uitzichtloos. Als we een verstand maar bij elkaar houden en proberen naar een oplossing toe te komen. En dan die oplossing blijft zitten, en ik blijf het nogmaals onderstrepen, dat vereist serieus zoeken naar oplossingen voor sociale en maatschappelijke problemen.
Jan Ayé?
Ja, nou, het lijkt mij dat wat jullie als Radio Stad kunnen doen is dit nog regelmatig herhalen en zorgen voor een heel breed forum dat allerlei mensen toch hun meningen kunnen blijven uitwisselen. Dat ze niet uit vooroordelen werken, maar uit een beetje uit kennis en inzicht van elkaar gaan werken.
Leen en kort, want we willen de luisteraar.
Heel kort. Kijk.
Kruip er nou niet zo in, man.
Op dit moment is het zo dat de communicatie naar het publiek heel slecht is. En wie zijn daar de veroorzakers van? Omroepen, niet Radio Stad, maar omroepen en kranten. En zodra kranten gaan proberen om hele duidelijke informatie over te brengen en alle kanten werkelijk weer te geven van de zaak waar het om gaat, ik denk dat dat al een hele goede richting is waarin kranten zouden kunnen werken.
Want daar heb je gelijk in. Eén ding wat niet aan de orde is gekomen in deze hele zaak is de rol van de media. Ik moet zeggen, ik voel er zelf ook wel voor om deze discussie op niet al te lange termijn gewoon voor te zetten. En daar moeten we het dan na de uitzending met elkaar maar even over hebben of dat kan en hoe dat dan moet. Ik vind echt dat er hebben zo ontzettend veel mensen gebeld dat er nu even een paar luisteraars aan het woord moeten komen met hun mening. En de eerste is een man die al de hele tijd aan de telefoon hangt, de heer Braak.
Ja, goedenavond.
Goedenavond, zeg u het maar.
Ik ben geboren in 1922.
Zo.
En in 1933 hadden we een geweldige crisis. Radio Stad bestond jammer genoeg nog niet. Maar er was wel een geweldige crisis, met daarbij een staat van beleg uiteindelijk om de steunverlagingen ongedaan te maken. Je maakt geen steunverlagingen ongedaan door de Muizenzeepad te versturen. Maar s'avonds om 6 uur moest je wel binnenwezen. Stond wel de Muizenzee voor onze scholen om de boel te onderdrukken. We hebben de oorlog gehad en nou neem ik een grote sprong naar na de jaren 62. We hebben daarvoor nog wel op een volkstuintje gewoond, de jaren 7, met ons gezin, omdat we ook geen woning hadden.
Ja.
Toen uiteindelijk hebben wij met die grote groep mensen van het volkstuintje uit het bureau Mosplein gegaan, op een vrijdagavond, en we hadden snel een woning. Nu op Van de Meiden teruggekomen, in 1962 werden er 500 mensen van het werk gehaald door de politie.
Mag ik u even onderbreken, meneer Braak?
Ja.
U schetst wel heel duidelijk de situatie zoals die verlopen is, maar kunt u misschien iets sneller, sorry dat ik het moet zeggen, komen tot wat u eigenlijk wilt zeggen?
Dat we momenteel weer in een crisis zitten.
Een economische crisis bedoelt u?
In een economische crisis. Dat het nu tegen krakers gaat. Die mensen die een woning terecht zoeken.
Ja.
Er wordt ME op afgestuurd.
Ja.
Dat is geen woningprobleem oplossen. Ik ken werkloze bouwvakkers die een kaartje, jonge mensen van 23, 24 jaar, in maart pas terug hoeven te komen als timmerman. Niet? Het gaat nu tegen de krakers. Morgen gaat het tegen de studenten, overmorgen tegen de werklozen. Maar het is een economische crisis waar we in zitten en dat los je niet met ME op.
En u bedoelt te zeggen, als ik het goed begrijp, van er is een economische crisis, er is bij mensen toch ook een zekere angst. Die wordt nu zeg maar tegen krakers gericht,
ja.
Morgen wellicht tegen werklozen. En
dan weer tegen studenten.
En dan weer tegen studenten en tegen wat voor soort groepen het in het verleden werd gericht is, dacht ik aan iedereen genoegzaam bekend. Dat wilt u eigenlijk zeggen?
Dat wil ik zeggen, ja.
Meneer Braak, hartelijk dank voor uw reactie. De volgende is Tom Engel.
Ja?
Ga je gang.
Ja, ik heb een vraag aan de politieagenten die er zitten.
Welke? Er zitten er drie. Er zit er een van de politiebonden, er zit een ME'er en de politievoorlichter zitten.
Het is voor mij één pot nat.
Zo.
Ze mogen het zelf uitzoeken.
Zeg maar.
Ik wil het volgende vragen. In de uitzending wordt door de politie en ook door andere mensen en zeker door Roel Walraven steeds verwezen naar de verantwoordelijkheid van de politici en de politiek.
Ja.
Nou, daar heb ik niet zo'n vertrouwen in. Dat gaat al heel lang fout. Wat mij erg interesseert, dat is het beleid van de mensen aan de top van de politie. Hoe heet die? Sietsma of Sieriksma of zo. En Mesgaard. Zeker Mesgaard. Rond de vogelstruis is zoveel fout gegaan dat ik begrepen heb dat er een onderzoek wordt ingesteld door de Rijksrecherche of door wat er ook naar wat Mesgaard daar voor beslissingen heeft genomen. Beslissingen die tot die ontruimingen inhielden bijvoorbeeld.
Ja, wat is je vraag?
Nou, stel nou dat wordt aangetoond, overduidelijk, dat hij helemaal fout zat. En dat ook wordt aangetoond dat het arresteren van die demonstratie laatst, dat het strafrechtelijk helemaal niet kan, dat het fout was. Gaat dan de politie ook eens een keertje doen iets naar de andere kant toe?
Wat bedoel je, naar de andere kant toe?
Nou, naar hun eigen bazen toe. Ik bedoel, ze doen wel heel braaf van de politiek moet voor een beter kader zorgen of voor betere maatregelen, maar ja. Voorlopig gedragen ze zich als robotten die gewoon foute beslissingen van hun chefs op blijven volgen. En dan zijn ze nog verbaasd dat ze stenen krijgen van mensen die weten dat ze fout zitten.
Nou Tom, je opmerking is heel duidelijk. Ik wou Ben Franke van de politiebond daar het woord over geven.
Ja, het probleem wordt hier toegespitst op meester Mesgaard. Meester Mesgaard maakt geen deel uit van de politie. Die is officier van justitie.
Hij trok het vrij algemeen.
Ja, het
gaat er even in op.
Het is zo dat.
Spitsroute lopen komt er ook uit.
Het is zo dat op dit moment de politie, de individuele politieambtenaar, niet de ruimte heeft om van tevoren te beoordelen of die officier van justitie of die korpsleiding al of niet de juiste beslissing neemt.
Nee, maar nee. Tom zei heel duidelijk, als mocht blijken dat er een aantal verkeerde beslissingen zijn genomen, waar jullie dus indertijd wel op zijn afgestuurd, maar die beslissingen waren verkeerd, gaan jullie dan je houding veranderen?
Dan zullen wij ons moeten wenden tot diegene die de verantwoordelijkheid voor meester Mesgaard draagt. Dat betekent de minister van Justitie. Dat betekent dat je het parlement zal moeten aanspreken op zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de minister.
Maar is er bijvoorbeeld bij de gemeentepolitie Amsterdam een afdeling die allerlei beslissingen van bijvoorbeeld zo'n meester Mesgaard juridisch beoordelen of dat wel terecht is of niet? Dat is misschien een aardige vraag aan de politiemensen uit Amsterdam.
Ik denk dat dat uitsluitend een zaak is die door de heren van justitie zelf bepaald wordt. Hè? Ik denk dat je als politieorgaan en misschien als politieleiding op het moment dat er iets moet gaan gebeuren best wel wat kritische kanttekeningen hebt. En als het echt te gek wordt in hun ogen en overduidelijk zo is dat het helemaal niet kan, dan denk ik toch dat politieleiding op zich ook wel zou zeggen dat ze er niet aan beginnen. Dat lijkt me toch helemaal niet zo'n vreemde zaak.
Maar kan het zover komen wat Tom Engel eigenlijk zegt? Van als nou blijkt dat een aantal acties in het verleden ten onrechte gevoerd zijn. Dat is mogelijk. Is het dan binnen dat apparaat mogelijk en is het waarschijnlijk dat dan de politiemensen in het bijzonder met elkaar te raden zullen gaan en zullen zeggen van ja verdomme, maar wij worden steeds ingezet voor zaken die niet deugen en daar willen we toch wel eens mooi over van gedachten.
Ik denk dat de politiemensen zich herhaaldelijk intern alles uitgesproken hebben over hoe dat nou eigenlijk met onze basis zit en onze leiding zit en wat er allemaal gebeurt. En misschien dat de heren van de bond nog wat kunnen zeggen, maar er zijn wel een aantal duidelijke signalen naar het hoofdbestuur gegaan.
Dat is inderdaad het geval. Wij hebben naar aanleiding van een aantal beslissingen die in Amsterdam zijn genomen daarvan ook niet de zin helemaal goed begrepen. Dat is voor ons aanleiding geweest om de minister indirect via de Kamer aan te spreken ten aanzien van de gezagslijn naar Amsterdam. Dat betekent dat vanuit de lijn van justitie naar het Openbaar Ministerie heel nadrukkelijk gezegd moet worden dat kan en dat kan niet.
Mevrouw Bak, want ik denk dat Tom Engel zo wel voldoende beantwoord is. Mevrouw Bak, u bent aan de telefoon. Dag.
Nou ja, ik wilde dus reageren dat er in dit land alleen maar geld wordt besteed aan geweld. Er wordt zo ontzettend veel geld aan die mobiele eenheid en aan de, neem nou de kraakbeweging daar, of die ontruiming op de Prins Hendrikade. Hoeveel geld heeft dat niet gekost? Daar hadden ze een rijtje huizen voor neer kunnen zetten. Als die er al hadden gestaan, dan had dit hele geweld niet nodig geweest. Dan is het paard achter de wagen spannen wat ze hier doen, vind ik.
Ja. Heel duidelijk. Wil hier iemand nog iets op zeggen?
Nou, ik denk pas.
Dirk wil altijd overal wel wat op zeggen.
Ik denk dat iedereen het daar best wel mee eens kan zijn natuurlijk.
Ja.
Alleen de vraag is altijd wie spant in en wie spant uit. Hè?
Wie is de volgende aan de telefoon? Oh, die hebben we nog niet. Nou, ja. Dat is jammer.
Mevrouw Bak is inmiddels weg.
Nee, trouwens. Ik ben al niet
u bent er nog.
Ik luister.
Men was het met u eens, mevrouw Bak?
Ja, daarom. Ik bedoel, het geld wordt op de verkeerde manier uitgegeven hier. Atoomraketten, alles. Precies, overal ja. Is geld voor. Behalve voor het gewone welzijn van de mens.
Ja, ja. Nou, ik vind ook dat MI...
Dat is de wortel van het kwaad.
Ja. Ik wil iets zeggen over het geld voor het geweld. Ja, ik vind namelijk, er wordt ontzettend veel misbaar gemaakt over dat stenen gooien, wat iedereen veroordeelt. Maar dat zijn vaak dezelfde mensen die wel de atoombewapening goedkeuren en de hele bewapeningswet loopt, die ontzettend veel geld verslindt. En dat vind ik toch een beetje hypocriet. Ik vind of je bent tegen geweld, maar dat betekent dan ook dat je tegen alle geweld bent, ook tegen de bewapening.
Ja.
Mevrouw Bak, dank u wel. De volgende is de heer Van Borren. Heb ik het goed gezegd of niet? Wie heb ik nu aan de telefoon?
De heer Van Borren.
Ja, zie je wel. Zegt u het maar, meneer Van Borren.
Nou, ik moet horen, ik heb zo vanavond tussen 6 en 7... heb ik, of tussen 5 en 6, heb discussie gevolgd.
Ja.
En weet u wat mij in zijn hoofd valt? Er wordt ontzettend veel gepraat daarover.
Ja.
Door allerlei instanties, door politieke partijen en dergelijke. Maar de schuldvraag... Of de politie nou te veel geweld gebruikt. Oftewel de krakers de boel in elkaar slaan. De vraag ik me eigenlijk af, waar zijn we nou ergens mee bezig? Het woordnood, dat is nou al bijna 40 jaar. En nou vraag ik me eigenlijk af, waarom kan dat niet op een andere manier opgelost worden? Het gaat niet in één klap. Maar er lopen zoveel duizenden werklozen in de bouw. Andere werken. Ik weet nog, in de opbouw, na de oorlog, was het volgende aan de hand. In 6 weken tijd kon je bouwvakkerarbeider worden.
Ja.
Waarom gaan we nou niet het volgende spel spelen? Volgens mijn inzicht tenminste. De bouwvakkers aan het werk. Ongeschoolde mensen die niet in de bouw noodgewerkt hebben, ook in de bouw werken. Kijken of we dat probleem van de woningnood oplossen. En dan aanpakken. De huisjesmelkers die op het ogenblik etages die leegkomen in Oud-Amsterdam voor 600 en 700 gulden per maand verhuren, dat normaal 150 of 200 gulden deed, en dat zijn er honderden, als u deze mensen nou eens een keer aan de kaak kan krijgen, en dat die normaal op een normale manier hun huisje gaan verhuren. En er geen winstobjecten mag gaan maken. Dat is op het ogenblik een hand. Want u weet donders goed ook dat er een eer verleden week door een of andere rechter weer de toestemming gegeven is voor de koppelverkoop. Dus we krijgen nog meer ellende. Dat is hetgene wat ik wou zeggen.
Hartelijk dank. De volgende is meneer Bogaert. Zegt u het maar.
Nou, in de eerste plaats is het zo, ik heb ook geluisterd. Naar Radio Stad Amsterdam en daar heb ik het heen en weer gehoord van stenen gooien, politie, burgemeester en noem maar op. Die hebben het allemaal gedaan. Maar wat ik niet gehoord heb eigenlijk is wat de minister van Justitie ervan zegt, wat het kabinet ervan zegt. En toen hoorde ik op het laatste moment, hoorde ik ja, maar het kabinet die en de Kamer enzovoort. Maar de Kamer en het kabinet weten donders goed waarom het eigenlijk nu gaat. Het gaat om niet alleen om Amsterdam, want dat is in Utrecht, dat is in Alkmaar, dat is in Haarlem, in Den Haag. Worden de woningen gekraakt en in brand gestoken en weet ik veel allemaal. Maar waar ligt nou eigenlijk die schuldvraag? Die politieagent die wordt met stenen bekogeld, die moet zich gaan bewapenen, helmen op, schilder voor. Ja, logisch. Maar het zijn niet de Amsterdammers die het direct doen. Dat is helemaal niet waar. Want er zullen natuurlijk Amsterdammers tussen zitten. Logisch, want een Amsterdammer is een lastig volk. Dat zijn ze voor de oorlog geweest en zijn ze nu nog. Maar het gaat er bij mij om, wat doet het kabinet? Wat doet de minister van Justitie? Waarom worden er geen stelregels opgesteld dat iedere burgemeester van een grote stad, of voor mij wat elke gemeente weet waar hij aan toe is, dat een grote firma zoals de Bijenkorf of de Hema of wie ook, ja, die panden aankopen en zeggen van, hé jongens, wacht even, daar kunnen we een slaatje uitslaan. Maar je moet eerst een kindje maken, wil je dan aan een woning komen, ja, zeggen de gewone mensen. Ja, daar kan ik mee inkomen dat die mensen dan vurig gaan worden.
De wet is zo, je moet eerst een kindje maken, dan kun je pas aan de woning komen. Maar wat voor regels denkt u dan aan die er moeten komen?
De regels is dat het kabinet regels moet geven aan de gemeentebesturen. Kijk, als die panden vrij staan en die worden niet verhuurd, of die staan leeg een half jaar, dat ze onmiddellijk de gemeente kunnen ingrijpen en zeggen, ziezo, nu meneer X, u kan dat verbouwen, u kan dat gebruiken. Doet u dat niet, dan nemen wij het voor woningbouw. Dan komen ook de andere mensen aan, de mensen een woning.
Oké, dat is heel duidelijk. Meneer Bogert, hartelijk bedankt. We zijn aan het eind van deze marathonzitting, zal ik maar zeggen, van allemaal Amsterdamse Mensen Magazine. We hebben nog met de mensen hier een afspraak om misschien nog wel eens door te praten. U hoort dat in ieder geval ruim voldoende. U luisteraars van Stad Radio Amsterdam, wij praten beneden nog even door. Bedankt voor het luisteren. Alle mensen hier aanwezig, zeer bedankt voor het aanwezig zijn. We gaan eruit met een muziekje en om 6:30 begint Sport in Amsterdam.
Like losers, the world. Het is ruim 1 minuut over 6:30.
Via de FM-band op een frequentie van 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam. Het is tijd voor Sport in Amsterdam. Een programma van Frank de Wolf en Adrie Heid.
Goedenavond sportvrienden. In dit sportieve half uur van Stad hebben we 2 voetbalverslagen voor u. Brandweer Wad Burgia in de 4e klasse C van de KNVB. En Roda 23 tegen HBOK, een wedstrijd in de 1e klasse A van de AVB. Daarnaast krijgt u de voetbaluitslagen in de KNVB en AVB. En tegen 7 uur sluiten we af met de duiveninformatie van Willem Wassenaar, dan wel Piet Hesterman. Dat weet ik op dit ogenblik nog niet. De eerste voetbalnabeschouwing in de 4e klasse C van de KNVB kreeg Brandweer vanmiddag bezoek van Wad Burgia. Beide doen het tot nu toe niet al te best. Brandweer vergaarde uit 5 wedstrijden 1 punt. Wad Burgia had er 2. Ron Brenner, je bent aan de telefoon. Heeft Brandweer dan vandaag eindelijk die eerste volle winst kunnen pakken?
Nou, nee, eigenlijk niet. Het is meer een gelijkspel geworden. Wat wel eigenlijk in de verhouding weergaf. Na zo'n minuut of 15 werd Brandweer wel het spel maakte. Werd het 1-0 door de heer Van der Linden.
Mm-hmm.
Daarna bleef Brandweer constant aandringen, wat door een afstandsschot beloond werd door de heer Harsveld van zo'n meter of 25, wat 2-0 was. Wat verder onder de goede leiding van de heer Eswijk ging het spel rustig verder en dit was ook tevens de ruststand. Na een pakweg, een minuut of 15 in de tweede helft, werd het getij een beetje gekeerd in het voordeel van Wad Burgia. En